Er was eens een zenmeester die Chu heette en die het in China tot nationaal leraar had gebracht. Een nationaal leraar is een boeddhistisch leraar die lesgeeft aan de keizer van China over boeddhistische filosofie en ethiek. Soms gaf hij ook les aan de prinsen en de prinsessen. Maar dit verhaal over hem, er zijn verschillende verhalen over hem overgeleverd. Dit verhaal gaat over zijn assistent. Hij had een assistent die Oshin heette. En die, hij was assistent. Op zekere dag riep de leraar Oshin. Hij kwam naar de kamer van de leraar, boog. Maar de leraar, zonder verder iets te zeggen of te willen, stuurde hem weer weg. Maar nauwelijks was hij terug in zijn kamer of de leraar riep weer, Oshin! Oshin kwam weer naar de kamer van de leraar, boog zich, maar zonder iets te zeggen of zonder iets te willen, stuurde hij hem weer weg. Hij was nog niet eens in zijn kamer toen, voor de derde keer, de leraar riep, Oshin! De assistent kwam terug, boog voor de leraar. Daarop zei de leraar, ik ben bang dat je dit niet van mij verwacht had, maar het punt is dat ik dit niet van jou verwacht had. Ik ben inmiddels op de gezegende leeftijd dat ik alle levensproblemen kan herleiden tot verhalen over mijn kleinkinderen. En daar zal ik dan ook kwistig gebruik van maken. Ik ben een paar weken geleden met mijn dochter Eva, haar man en haar twee kinderen, op Terschelling geweest. Mijn jongste kleindochter is nog geen twee en is ook nog niet zindelijk. Op zeker ogenblik werd ze uit bed gehaald en verspreidde zij een kenmerkende geur. Stef verwisselde de luiers, maakte haar weer schoon, kleedde haar weer aan, legde de poepluier buiten de voordeur om die straks naar de kinderen te brengen. En het leven voltrok zich. Maar nog geen uur later verspreidde Iris een opmerkelijke geur. Stef weer de luier verschonen, poepluier willen schoonmaken. Luier buiten de voordeur leggen. Wij drinken koffie en we zouden bijna gaan fietsen, maar Iris verspreidde een kenmerkende geur. Stef zuchtte eens en verschoonde de luier, maakte Iris schoon, legde de derde luier bij de andere twee. En je ziet, dit verhaal is exact hetzelfde als wat daar gebeurde. Iris speelde volkomen dezelfde rol als die nationale leraar van 1200 jaar geleden. En de kenmerkende geur die zij verspreidde speelde precies dezelfde rol als de roep om Oshin. Natuurlijk is er wel verschil. Iris die had geen enkele bedoeling met poepen, dat deed ze gewoon. Die leraar wel, die had een bedoeling. Die wilde die assistent wel eens op de proef stellen. Maar verder, roepen en ruiken, wat maakt het uit? Dat zijn gewoon onze zintuigelijke indrukken. En het verhaal gaat ook helemaal niet over die nationale leraar. Het verhaal gaat over de assistent. Met andere woorden, het verhaal gaat over mijn schoonzoon Stef. Met wat voor soort innerlijke houding maakte die voor de derde keer Iris schoon? Nou, hij zuchtte wel. Een poosje geleden merkte een van mijn studenten op. Ja, maar als er zoiets onaangenaams gebeurt, dan voel ik onmiddellijk weerstand. Daar kan ik niks aan doen. Daar moeten we zorgvuldig naar kijken. Er overkomt je iets. Misschien overkomt de verzorging van onzindelijke kinderen niet zo vreselijk vaak, jullie, maar er zijn altijd andere dingen die je overkomen. Doe je dat? Dat is niet zo. Het overkomt je. Dus in dat opzicht is het geen probleem. Je doet jezelf niks aan. Het overkomt je. Die gebeurtenis, daarvan kun je kijken, is dat aangenaam of onaangenaam? Dat hoef je in dit geval ook niet lang over na te denken, is onaangenaam. Zeker de derde keer. Maar ja. Doe je daar iets mee of overkomt het je? Dat het onaangenaam is, dat overkomt je, dat doe je niet. Dus, niks aan de hand. Als dat alles is, dan is het klaar. Als dat niet alles is, dan komt er weerstand. Goeie mensen, 3 keer in de ochtend is nog nauwelijks begonnen. Weerstand. Die weerstand zelf. Doe je dat of overkomt je dat? Nou, de eerste aanleg zou ik zeggen, dat overkomt je. Dat is pas een onmiddellijk en vanzelfsprekend gevolg van het feit dat het onaangenaam is. Maar dan beginnen de moeilijkheden. Als je niet oplet, dan zul je standaard vervallen in geconditioneerd gedrag en dus inderdaad zeggen, oh, het is de derde keer en het overkomt mij altijd en waarom was ik aan de beurt en ik heb er geen zin in, enzovoort. Dat beïnvloedt je stemming. Die stemming die is, ja, de Boeddha noemde dat dukkha, dat wil zeggen onvrede. Hoe je het verder ook noemt, maar er is één ding dat als een paal boven water staat, of je dat nou leuk vindt of niet, je doet het jezelf aan. Door die weerstand in daden om te zetten. En zelfs zeggen, waarom gebeurt dit in vredesnaam, is al in daden omzetten, omdat het je stemming beïnvloedt. Het is een daad omdat het je stemming beïnvloedt. Wat kun je doen om weerstand niet in daden om te zetten? Het allereerste dat ervoor nodig is, dat is dat je in de gaten hebt dat er weerstand is. Als je dat niet in de gaten hebt, dan speelt die weerstand uit zichzelf een rol en die brengt je tot bepaalde daden, zonder dat je daar erg in hebt. Het is nodig om gewoon bij jezelf vast te stellen, ik heb weerstand, of ik ben boos, of ik ben bang, of ik ben jaloers, of enzovoort. Zodra je ziet wat er aan de hand is, dan heb je de mogelijkheid om dat niet in daden om te zetten. Ongeacht of het lukt of niet, het lukt gewoon vaak niet. Soms heb je ook gewoon geen zin, dan wil je het er allemaal uitgooien. Allemaal oké. Zolang het je maar duidelijk is dat er een alternatief is en dat je het jezelf aandoet. En dat in de gaten hebben van wat er met je gebeurt, dat is precies wat je hier zit te doen als het goed is. Dat begint met de eerste instructie die iedereen krijgt. Zodra je in gedachten verstrikt bent, keer je terug tot je adem. Dat wil zeggen, zodra je iets onaangenaams meemaakt en je voelt weerstand en je begint erover te klagen en te emmeren, zodra je dat tot je doordringt, hou je er gewoon mee op. Kan dat? Na oefening kan dat. Wat is die oefening? Dat is de oefening die we hier zitten te doen. Hou er gewoon mee op. Als je echt vlug bent, dan op het ogenblik dat die weerstand opkomt, denk je, kijk eens aan, daar is die weer. Heb ik vaker meegemaakt. Ga ik niet op in. Dan komt die iedere keer voor. Maar de eerste keer dat je dat hebt, dat je een weerstand voelt, dat je het ziet en dat je denkt, daar ga ik niet op in. Het was meegemaakt. Dat is een prachtig ogenblik, toch? Je bespaart jezelf een hoop ellende en die ellende verspreid je ook niet om je heen. En je ziet dat heel dit verhaal, welke variant ook, het oude of het nieuwe, gaat allemaal over de vraag, kun je iets doen zonder de last van het verleden met je mee te slepen? Wat is het verleden? Dat is dat wanneer je de derde poepluier schoonmaakt, of opruimt, dat je niet je laat beïnvloeden door het feit dat er al twee aan vooraf gegaan zijn. Natuurlijk kun je je geheugen niet verbieden zich dat te herinneren, dat is niet mogelijk. Maar je sleept het niet mee, dat wil zeggen, je trekt geen conclusies uit het feit dat het de derde keer is. Nee, je doet het de derde keer precies zoals de eerste keer. Want de handelingen zijn toch hetzelfde. Ben je in staat niet de last van het verleden met je mee te slepen? Die kleinkinderen die kunnen dat. Het ene ogenblik brullen ze van het huilen. En daarna verandert hun stemming en het is alsof het nooit gebeurd is. Kunnen wij dat nog? Eerlijk gezegd niet. Daarom moeten wij een oefening doen en zij hoeven dat niet.